onbekend gezicht. Zomaar. Misschien dat dat betekent dat ik me ook nog eventjes een beetje kan voorstellen. Want jullie hebben geen idee wie Hein de Haan is. En dat is ook niet zo belangrijk. Het is veel belangrijker die Christus in je. Waar we al over nagedacht hebben. Dat is het wezenlijke. En daar gaan we vanmorgen ook zeker op door. Maar goed, ik wou me even voorstellen. Ik ben niet iemand die christelijk grootgebracht is. Ik heb niet veel van het geloof gehoord. Behalve dan dat ik op school met godsdienstles iets over de wet te horen kreeg. Dat kan ik me nog herinneren, maar verder geen flauw idee. Totdat ik als, ja, dat komt meteen om de hoek kijken dat ik al enige jaren meega. In de 60e jaren, toen kwam ik met de provo's in aanraking en ik ging zelf op zoek naar de zin van mijn leven. En ik dacht het te vinden in Love and Peace. En ik liep in demonstraties mee, want ik was tegen de oorlog in Vietnam. En ik merkte dat wat ik zelf dacht door te geven, met die hele Love and Peace, in mijn hart was er haat, was er bitterheid. En ik ging de kerken af. Ik woonde in Amsterdam. Ik ben opgevoed in Amsterdam. Ik ging de kerken af. En ik dacht van, misschien dat ik daar wel een antwoord vind. Ik begreep geen hout van wat ik daar te horen kreeg. Ook wat er allemaal gebeurde. De hele cultuur die daaromheen hing. Ik stond daar bevreemd in. En na verloop van tijd, toen ik dacht van alle kerken gehad te hebben in Amsterdam, nou, had ik het maar opgegeven. Christendom is dus ook geen antwoord. En toen kreeg ik ineens een advertentie in handen van een profetische samenkomst. En daar zou ook de krant naast de Bijbel gelegd worden. Ik ging daar naartoe, want ja, de krant en met name de politieke ontwikkelingen, daar was ik wel erg geïnteresseerd in. Ik begreep nog steeds niet wat daar verteld werd, maar er was een pauze. En wat ik gewend was geraakt bij de kerken was dat ze keurig netjes de Bijbel bij zich hadden en nagingen van wat er doorgegeven werd. Maar zodra dat er pauze was of zodra dat ze buiten stonden, dan ging het weer over de auto. Dan ging het weer over van alles en nog wat. Maar hier was het anders. Ze gingen pauze houden en ze stonden daar buiten. Hé, maar heb je dit al gezien? Geweldig, hè? En heb je dat al gezien? Ik begreep nog steeds niet waar het over ging. Maar ik begreep wel dat daar een leven was. En toen heb ik een Bijbel aangeschaft. En een aantekenboekje. Om in de kerkdienst gewoon op te schrijven wat er gebeurde. En wat er aan Bijbelteksten langskwamen. En zo ben ik door God zelf eigenlijk overtuigd geraakt dat de schrift, de Bijbel, het gezaghebbende woord van God is. En dat er, ja, wij kunnen verschillen van mening. Maar als je met de schrift komt, met de Bijbel komt, dan heb je het gezag van God zelf achter je staan. Dan is het wat God zegt. En toen ben ik langzamerhand gaan zien, ja, als dat waar is, dan is het ook waar dat ik dus een verloren zondaar ben. Dan is het dus ook waar dat ik de Heer Jezus nodig heb in mijn persoonlijk leven. En toen is er in eerste instantie behoorlijk verstandelijk, zo zit ik in elkaar, ik ben een autist, hè? Ik heb Asperger en ik denk dat dat heel veel verklaart van het feit dat ik altijd door redelijkheid, door verstandelijke overleggingen, tot inzien. En dat wist God. Dus heeft hij die weg gewoon gepakt bij mij. En heeft hij me overtuigd van het gezag van het woord van God. Heeft hij me overtuigd van mijn zondaar zijn. Heeft hij me overtuigd van het werk van zijn zoon op het kruis van Golgotha. En dat hij opgestaan is na 3 dagen. En dat hij de dood heeft overwonnen. En dat hij ons leven, nu is Christus ons leven. Ja. Maar ik zei het al, ik had het eerst behoorlijk theoretisch aangenomen. En enthousiast als ik was, wilde ik voor de Heer leven. Ik wilde alles doen voor hem. En 8 jaar lang ben ik er tegenaan gegaan met evangelisatie, met doorvertellen van wat het geweldige is in Christus Jezus. Ik ben alle activiteiten van de kerk, ben ik er ingedoken. Ik ben... En na 8 jaar had ik een burn-out. Na 8 jaar zag ik het helemaal niet meer zitten. En gelukkig, er was nog een vriend van me in diezelfde kerk die ook het niet zag zitten. En we zijn samen de Bijbel gaan lezen. Want als dus het antwoord op mijn niet kunnen liefhebben is Christus, dan moet er ook een antwoord zijn in de schrift op het feit dat ik niet leven kan voor hem. En dat is er. We hebben samen ontdekt dat God werkt via genade. En genade alleen. Oké, het werk van Christus is voldoende voor mijn redding. Maar het is ook meer dan voldoende voor mijn leven. Voor gewoon de praktijk van elke dag. En dat heb ik toen mogen begrijpen. Ja, ik ben nog heel wat keren daarna weer de wettische toer opgegaan. Heel vaak dan dacht ik van, oh, dus zo zit het in elkaar. Zo moet je handelen. En dan ging ik weer hoor. Dan ging ik proberen het zo te doen totdat ik erbij neerviel. En weer moest erkennen, ik kan het niet. Ja. En daar staan we nu. Dat we gewoon eigenlijk maar 1 houvast hebben. Dat is Christus in ons. Ik wou samen met jullie een gedeelte lezen. Dat kan je terugvinden in Titus 2. En dan beginnen we bij vers 11. Ik zei al, genade. Dat is het woord eigenlijk wat mijn hele leven nu bestempelt. En ik kan natuurlijk door blijven gaan om te vertellen alle dingen waarin God ons geleid heeft. Maar het is veel mooier om de schrift zelf te laten spreken. Titus 2, en dan begin ik bij vers 11. Daar zegt Paulus, daar schrijft Paulus op, Titus 2 vers 11. Want de genade van God is verschenen. Heilbrengend alle mensen. Om ons op te voeden. Zodat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerte verzakende, bezadigd, rechtvaardig, Godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en onze heiland Christus Jezus, die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en voor zich te reinigen een eigen volk vol ijverig in goede werken. Tot zover. Vol ijverig in goede werken. Daar zouden we toe geneigd zijn om daar te beginnen. Mensen, we moeten wel goede werken doen. We moeten wel laten zien dat we christen zijn. Maar Paulus begint daar niet. Paulus begint met de genade van God is verschenen. De genade van God is verschenen. En dan wijst hij in de eerste plaats op wat dat uitwerkt in de eerste plaats. Heilbrengend of reddend alle mensen. Het reddingswerk voor alle mensen is eens en voor altijd volbracht op het kruis van Golgotha. Daar heeft hij het werk volbracht. Hij riep het uit. Het is volbracht. Wat was dan volbracht? Paulus legt het uit in de Romeinenbrief. Als hij het heeft over dat wij met Christus gestorven zijn. Weet je wie daar 2000 jaar geleden gestorven is? Ja, we weten het historisch gezien, weten we dat Christus Jezus toen gestorven is. Maar hij had het erover, ik moet met een doop gedoopt worden en wat beklemt het mij totdat het volbracht is. Ken je die uitspraak van de Heer Jezus? Ik moet met een doop gedoopt worden. Hij keek niet uit naar het feit dat hij in de Jordaan ondergedompeld moest worden. Hij keek uit naar het moment dat hij daar aan het kruis genageld zou worden. Ik moet met een doop gedoopt worden. Hij maakte zich één met jou, met ons als mensheid. Hij maakte zich één met hen. En dat betekent dat ik, Hein, nu met Christus gestorven is. Kan je dat? Er staat achter, hè? Om ons op te voeden, zodat we de goddeloosheid en wereldse begeerte verzaken. Zie je wel, we moeten nu proberen de goddeloosheid en die wereldse begeerte, om die te verzaken, om die maar een beetje aan de kant te schuiven. Daar hebben we niks mee te maken, daar willen we niets van horen. Nee, de genade van God is verschenen. De genade van God is verschenen en die was reddend. Dat betekent redding voor alle mensen, maar het betekent ook een opvoeding. Je zou het woord wat hier gebruikt wordt eigenlijk met training kunnen vergelijken. Training, dan is datgene eruit halen wat er al lang en breed in zit. Dat verder ontwikkelen. Nou, dat doet genade. Hier staat, genade is verschenen, genade van God is verschenen, om ons op te voeden, om ons te trainen, zodat we de goddeloosheid en wereldse begeerte verzaken. Het is de genade van God die dus uitwerkt dat je die goddeloosheid en die wereldse begeerte verzaakt, nalaat. Laat schieten. Hoe kan dat? Want ik heb het zo vaak geprobeerd. Ik heb zo vaak geprobeerd om toch maar niet toe te geven aan de begeerten van de wereld. Het lukt me niet. Het lukt me van geen kant. Hoe kan het dan dat er hier staat dat hij ons opvoedt om die goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken? Omdat het genade is die ons opvoedt. Het is genade. Wat betekent het dat ik met Christus gestorven ben? Geloof je echt dat jij met Christus gestorven bent? Dat is soms wel de vraag. Want als wij het dan weer opstaan en weer het zelf proberen, dan denken wij eigenlijk, dan handelen we eigenlijk alsof wij nog helemaal niet met Christus gestorven zijn. Wat als jij gestorven bent? Kijk, zolang dat je leeft, en daar wordt me toch een stuk verleiding op je afgericht. Zolang je leeft, sta je er bloot aan. Maar nu, je kan bijvoorbeeld, je zwicht zodra dat je chocola aangeboden krijgt. Je zwicht daar gelijk voor, als je leeft. Maar nou ligt daar een lijk. En kom dan maar eens met bergen chocola aanzetten. Zo'n lijk die verzaakt die wereldse begeerte. Niet omdat dat lijk zo zijn best doet om dat te verzaken. Maar omdat het een lijk is. We zijn met Christus gestorven. Paulus die zegt het zo in Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. En toch leef ik. Nou, dat is gek. Je bent gekruisigd? Nou, dan leef je niet meer. En toch leef ik. Maar dat is niet meer mijn ik. Dus dat is Hein niet meer. Dat is Els niet meer. Dat is Klaas niet meer. Dat is Jan niet meer. Dat is André niet meer. Maar dat is Christus die in mij leeft. Dat is het antwoord. Wat zou je denken? Als er wat voor verleiding dan ook op Christus afkomt. Hoe gaat hij ermee om? Het heeft geen aansluitingspunt op hem. Het heeft geen grip op hem. Omdat hij zonder zonde is. Ik ben met Christus gekruisigd. Toch leef ik, maar dat is niet meer mijn ik. Dat is Christus leeft in mij. Nou, misschien dat je zegt van ja, maar hoor eens. Ik heb nog wel vaak last van mijn vlees hoor. Dan zegt Paulus in Galaten 2 vers 20 erachteraan. En voor zover we nu nog in het vlees leven. Ja, hij wist wel dat we met dat argument zouden komen. Ik heb mijn vlees nog steeds. Mijn vlees die wordt wel getriggerd als ik verleiding krijg. He? Nou, hij zegt, voor zover we dan nu nog in het vlees leven, leven we door het geloof van de Zoon van God. Wil ik toch eventjes aandacht aan besteden. Want er staat in de meeste vertalingen dat we nu nog leven door het geloof in de Zoon van God. Maar er staat een tweede naamsval in het Grieks, wat Paulus dus geschreven heeft. Er staat niet het Griekse woordje en, wat je kan vertalen met in. En als het gaat over het geloof in Christus, dan staat er ook pistis, het geloof, in, dat is het Griekse woordje en, Christus. Maar hier staat Christus, geloof. Dus oftewel het geloof van de Zoon van God. Die zich voor ons heeft overgegeven. Ja, het is zijn geloof, zijn weg van vertrouwen op de Vader. Waardoor wij nu leven mogen. Elke keer vallen we terug op het feit dat we nee. Wij zijn dan wel gestorven, maar Christus is ons leven geworden. Want in de Efezebrief gaat Paulus nog verder uitleggen wat genade nou werkelijk betekent. Paulus die gaat dan uitleggen dat we met Christus opgewekt zijn. We zijn levend gemaakt in Christus. Dat is niet een soortement van theoretisch verhaal, die je hypothetisch moet opvatten of wat dan ook. Nee, dat is dat jij werkelijk met Christus bent opgewekt, werkelijk met hem nieuw leven ontvangen hebt. En dat gaat zo ver in de Efezebrief, dat Paulus schrijft dat we met Christus gezet zijn in de hemelse. Kan je je dat een beetje voorstellen? Ik niet. Ik kan het me niet voorstellen wat het zien betreft. Ik zie niet dat ik met hem gezet ben in de hemelse. Want wat betekent dat? Nou, de Vader heeft de Zoon opgewekt en heeft hem een plaats gegeven in zijn rechterzij. in de hemelse. De plaats van heerschappij die de Vader inneemt over alle geestelijke machten. Jij bent in Christus in die positie van heerschappij geplaatst. Onvoorstelbaar. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb heel veel last gehad van angsten. En dan niet van angsten voor, ik zou zeggen, voor reële dingen. Dus niet van, ik moet straks mijn baas zien. Of, al de dingen die gewoon in het dagelijks leven je tegenkomt en waar je voor je bang zou kunnen zijn. Daar heb ik eigenlijk nooit zo last van gehad. Maar dat onbestemde, het feit dat er geestelijke machten zijn die je bezig kunnen houden. Maar ze zijn overwonnen. Ze zijn overwonnen door de Heer. En jij bent met Christus geplaatst aan de rechterzij van de Vader. De plaats van heerschappij over die geestelijke machten. Zij, onze strijd is in de hemelse gewesten waar de geestelijke machten zijn. Maar wij zijn geplaatst boven die hemelse machten. In Christus. Een positie van heerschappij. Het gaat zo ver dat Paulus in Efeze zegt. Ja, dat God zijn veelkleurige wijsheid door ons, de gemeente, het lichaam van Christus. Daar hoor jij toe. Jij bent een lid daarvan. Ja, ja, het is leuk dat je hier lid bent van dit groepje. Maar het is nog veel belangrijker dat je lid bent van het lichaam van Christus. Dat je het eigendom van de Heer bent en dat je echt weet, mijn positie is in Christus, in de hemelse. He? Nou, God gebruikt het lichaam van Christus om zijn veelkleurige wijsheid, de veelkleurige wijsheid van God, aan de geestelijke machten en krachten te verkondigen. Je hebt dus een boodschap aan die geestelijke machten. Dat is die veelkleurige wijsheid van God. Heb je het wel eens een keertje gezien hoe het licht verdeeld kan worden wanneer het op een diamant valt? Het licht valt op een diamant en dan komt er alle kleuren van de regenboog aan de andere kant uit. De veelkleurige wijsheid van God. Zo gebruikt hij jou als jij als diamant. Hij gebruikt jou om die veelkleurige wijsheid van hemzelf aan die geestelijke machten te verkondigen. Dat neemt al die angst weg. Dat is zo onvoorstelbaar. Elke keer mogen we ons bewust zijn wie we geworden zijn in Christus. De genade van God is verschenen. Daar zit het eigenlijk al in. Ja, wij denken dan met verschijnen aan, dat is openbaar gekomen, dat is bekend geworden. Dat is, maar in dat woordje verschijnen, dat is niet alleen in het Nederlands, maar ook wat in de taal die Paulus gebruikte, hier, het Grieks, daar is het een afleiding van schijnen. Van stralen. Het licht is aangegaan. Waardoor? Doordat de genade van God er aanwezig is. Tweevoudig. Reddend alle mensen, het zit in de redding. En ten tweede, opvoedend, waardoor je die goddeloosheid en wereldse begeerte verzaakt. En dan worden er ook nog een paar dingen genoemd die je krijgt. Bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven. Dat is ook geen oproep, zo van jongens, jullie moeten wel godvruchtig zijn. Nee, dit is dus wat genade uitwerkt. Door ons op te voeden, door ons te trainen, komt die Godvruchtigheid, ja, dat is een moeilijke woord. In het Duits zou het Gottesfurcht zijn. En het betekent eigenlijk de eerbied geven, de eer geven aan God. Daar kunnen we heel zwaar en moeilijk over praten. Maar als we de Heer loven en prijzen, zoals we het zo net al deden, dan brengen we hem de eer. En het is goed om het verlangen te hebben om hem steeds, elke dag, steeds beter te leren kennen. Een intiemere relatie met hem te hebben. Waarom? Omdat je daardoor weet wie je aanbidt. Weet wie je looft, wie je prijst. Zie je, het is allemaal de genade van God die dat uit wil werken in ons leven. Godvruchtig leven, rechtvaardig leven. We kennen de Romeinenbrief toch wel. Die hele brief is geschreven om aan te geven hoe God ons van goddelozen tot rechtvaardigen maakt. God zegt niet van, nou, goddelozen, daar heb ik niks mee te maken, ik moet die nette mensen hebben. Nee, God maakt goddelozen tot rechtvaardigen. En genade is dat, ja, dat rechtvaardige leven openbaar komt. Dat God ons daarin traint. Door de genade. En dan dat eerste woordje. Bezadigd. Dan denk je gelijk aan een 70-jarige achter de geraniums, hè? Dus, nou, is ook niet aardig hoor, ik ben 70. Nee, geraniums die houden het bij mij niet. Bezadigd. Als je gaat kijken wat het in het Grieks aan werkelijk woord betekent, dan is het gezond denkend. Dus geen rare fratsen in je denkpatroon hebben van, nee, het is dat je gezond denkt. Het denken is nieuw geworden. Dat is eigenlijk het hele punt. Paulus die gaat zo ver dat hij in de Korinthebrief zegt van, wij hebben de gezindheid van Christus. En dat is hetzelfde woord, het denken van Christus. Dat is niet doordat wij ons daartoe hebben opgewerkt. Oh mensen, we hebben zo ons best gedaan. Nu denken we net zoals Christus. Nee, hij deelt zijn leven met jou en hij deelt zijn denken ook met jou. Nu mag je de dingen heel anders bekijken. Wat betekent dat dan? Betekent dat dan dat ik, wanneer de buurman mij de voet dwars zet, hè, dat ik hem bekijk van, oh ja, die buurman die moet ik lief hebben. Nou, ik kan je garanderen dat je dat een weekje volhoudt. Maand. Maar na verloop van tijd wordt die vervelende buurman zo vervelend. Hè? Maar God heeft zijn liefde in jouw hart uitgestort. Dat is wat Paulus in Romeinen 5 zegt. De liefde van God is in onze harten uitgestort. Eén idee wat dat betekent? Als je een emmer pakt en die zit vol met water, dan kan je twee dingen doen. Heel voorzichtig dat water eruit gieten. God heeft dat niet gedaan met zijn liefde. Hij heeft die emmer gepakt en meteen in één klap omgekeerd en dat is uitgestort. Dat is uitgestort in jouw hart. En nu zegt Paulus, de liefde van Christus dringt ons, omdat we tot geloof zijn gekomen dat één voor allen is gestorven. Dus hij kijkt naar het werk van Christus en hij zegt, nu kan ik niet anders, die liefde van Christus, die dringt mij. Niet dwingt mij, niet dat er een dwang achter zit. Het dringt mij. Ik kan niet anders. Dat is eigenlijk betekenis die Paulus daaraan geeft. Dat is genade die werkt. Ja. En dan, diezelfde buurman. God zegt van, ik hou van hem. Oké, hij zegt, hij is een ellende voor al die buren. Maar ik hou van hem. En ik ga mijn liefde aan hem bewijzen. Ga ik jou voor gebruiken? Nee, nou niet denken, oh dus ik moet. Nee, jij moet niks. Je moet helemaal niks, want de Christus die leeft in jou. Je bent één gewaakt met Christus. Hij gaat aan de slag, dat is genade. Ja. De genade van God die verschenen is. En die zorgt dat wij bezadigd, dus in één denken met de Heer. Een gezond denken. Rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven. En we verwachten dan de zalige hoop. We verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en onze heiland Christus Jezus. Daar mogen we naar uitkijken. Hij komt. Maar hoe wordt dat hier omschreven? We hebben al gelezen, toen we begonnen in vers 11, dat de genade van God is verschenen. En hier wordt ons oog omhoog gericht en de verwachting uitgesproken. De hoop die we hebben op Christus wederkomst. En dan is het ook de verschijning. Oftewel, het licht zal doorbreken. Het is prachtig om te zien dat als Christus verschijnt, die ons leven is. Dat zegt Paulus tegen Timotheus. Als Christus verschijnt, die ons leven is. Wat zal er dan gebeuren? Dan zullen we met hem verschijnen. Kan je een beetje voorstellen? Als Christus komt, die ons leven is. Daarin drukt Paulus al meteen uit van we zijn helemaal tot een eenheid versmolten met Christus. Als Christus verschijnt, die ons leven is, dan zullen we met hem verschijnen in heerlijkheid. Dus straks, dan zal de Heer verschijnen voor deze aarde. De mensen zullen hem zien, ze zullen hem zien en geloven. Maar wie zien ze dan? Als Christus verschijnt, die ons leven is, dan zullen wij met hem verschijnen. Die eenheid die er nu geestelijk al is met de Heer. Jouw leven, dat is Christus die leeft in jou. Die eenheid, die zal straks ook zichtbaar zijn. Niet alleen maar geestelijk, maar ook materieel. Ze zullen hem zien die ze doorstoken hebben. En wie zullen ze dan zien? Dan zullen ze jou met de Heer zien verschijnen. Oh mensen, wat een heerlijke hoop hebben we. Ja. En dat is de zalige hoop. Zo staat het in onze Bijbel. Hè. Word je zalig, dat heeft op mij de indruk van, wat vind je van het visje nou? Het was een zalig visje. Het heeft geen inhoud. Als je ziet dat het gewoon betekent, gelukkig. En Makarios staat er in het Grieks. Daar staat dat dat dus we straks de zalige hoop hebben, dus dat we dus de gelukkige hoop hebben op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Een gelukkige hoop. En dan is het nog tweeërlei, hè? Want geluk, dat kan je dus zeggen van nou, ik heb plezier, ik heb geluk in mijn leven, ik ben een blij christen. En dat is goed, dat is mooi. Maar dat woordje Makarios drukt nog veel meer uit. Dat drukt uit dat het alles gelukken zal. God heeft een plan. God heeft een plan met deze wereld. Heeft al lang gezien dat wij het verknald hebben. Maar hij zegt niet van, bekijk het maar en zoek het maar uit. En zorg maar dat je het weer allemaal op orde krijgt. Nee. Zijn plan is dat zijn liefde naar alle mensen uitgaat. Zijn plan is dat hij alle mensen aan zijn hart kan brengen. Daar wil hij ons voor gebruiken. Die weg gaat hij. Zal het lukken? Nou, dat drukt dus dat woord, de gelukkige hoop, uit. Het lukt hem. Ja, het is eigenlijk vrij logisch als je bedenkt dat het Gods plan is. Het gaat niet over mijn plan, want Hein kan zoveel plannetjes maken en dat kan allemaal mislukken. Dat is nou eenmaal inherent aan wanneer ik het van mezelf verwacht. Maar Gods plan zal gelukken. De zalige God, zo wordt God genoemd in Timotheus. De alleen zalige God. De alleen gelukkige God is het dus. God heeft een plan met deze wereld. God wil heel graag ons allemaal aan zijn hart hebben. En dat doet hij via genade. Het begint vaak, Romeinen 7 hebben dat, kunnen we dat zien, dat we het zelf proberen. Waar ik al aan het begin mee begon, van ik ben helemaal vastgelopen in mijn dienst voor de Heer. Ik heb een burn-out er aan overgehouden en uiteindelijk dacht ik van het heeft ook allemaal geen zin meer. Dat is wat Paulus tekent in Romeinen 7. In Romeinen 7 tekent Paulus het plaatje nadat hij in Romeinen 6 dus de feiten noemt van dat we één gemaakt zijn met Christus, komt in Romeinen 7 de mens weer om de hoek kijken, die het gaat proberen voor God. Hè? Als ik het goede wens te doen, dan is het kwade bij mij aanwezig. Niet wat ik wens, het goede, dat doe ik, maar wat ik niet wens, waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. En uiteindelijk roept Paulus het in Romeinen 7 uit. Ik ellendig mens. Weet je dat dat het antwoord is op je eigen werken? Ik ellendig mens. Dat is de sleutel die komt voor het antwoord. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? En wat komt er dan als antwoord? Gode zij dank. Door Christus Jezus, onze Heer. Gode, het is alles genade. Oh, dat hoor je natuurlijk niet als je de vertaling zo leest. Gode zij dank. Door Christus Jezus, onze Heer. Maar er staat in Gode zij dank. Dat dankzeggen, dat woord, werkwoord, is eucharisteo. Eu kennen we van evangelie, euangelios, zo is het dat in het Grieks. Eu is de voorvoeging goed. Dan charis, eucharisteo, charis is genade. En Het is dus eigenlijk een werkwoord die afgeleid is van genade. Oftewel, letterlijk gesproken staat daar goede genade spreken. Aan wie? Aan God. Als we hem danken, dan spreken we goede genade. De Engelsen weten dat. Als ze dan aan tafel gaan, dan zeggen we, let's say grace. Ja. Dat is genade zeggen. Danken. Dus elke keer mogen we erop gewezen worden. Dat het niet onze inspanningen zijn, dan komen we in die ik ellendig mens. Maar dat het de goede genade van God is, die werkt in ons leven. Laten we de Heer danken. Vader, ik dank u dat we zo mogen ontdekken wie u bent, wat in uw hart leeft. O Heer, u bent een gelukkige God. U hebt een plan met deze wereld. En we mogen weten dat het u niet bij de handen afbreekt, maar dat het een plan is die u gaat volvoeren. U wenst uw liefde te delen met ons allemaal. En u brengt ons aan uw hart. O Vader, dank u wel dat u zo uw geliefde Zoon gebruikt om ons te tonen wie u bent. Vader, ik dank u dat we mogen weten dat we elke keer weer afhankelijk mogen zijn van u. Elke stap, elke dag, elk moment. U bent het die ons leidt. U bent degene die ons door dit leven draagt. En we kunnen dan heel veel moeite met dit leven hebben. Maar Vader, we danken en loven en prijzen u dat u ons door dit leven heen draagt. U bent degene die ons leidt. Vader, wat een geweldige genade waar we aan vast mogen houden. Ja, waar nog veel verder gaat hier. U houdt ons vast. O Heer, zelfs als wij niet kunnen geloven, dan nog gelooft u. U hebt alle vertrouwen in uw geliefde Zoon, dat het allemaal goed komt. En we mogen daarop vertrouwen, we mogen weten dat u ons leidt. We loven en prijzen uw naam. Amen.